De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon, met iedere week echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baeyema. Chris,
ja,
heb je er al commentaar op gekregen?
Nee, viel me op.
Ja, dat is gek.
Ja, want?
Ja, dan moeten we het zelf maar even doen.
Ja, precies.
Sinds vorige week zeg ik niet meer echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk, maar laat ik uit een stadswijk weg.
Ja, leg uit.
Ja. Omdat ik dat, volgens mij heb ik dat al eerder gezegd, ik voel niet heel erg de behoefte om mensen nu op straat aan te spreken met corona. En dan sta ik er met zo'n hele lange staaf met de microfoon eraan. Ja, dat voelt niet goed.
Nee.
Bovendien staat mijn bus ergens geparkeerd, waar ik geen parkeergeld hoef te betalen, ver weg.
Heel ver.
En hij start niet meer.
Hij start niet.
En inmiddels staat hij daar ook al een half jaar stil.
Ja.
Dus nu zit ik een beetje te denken, ja, wat moet ik nou met die bus
wegdoen?
Ik heb wel besloten, ik hou hem nog even.
Okay.
En ik zie wel of ik er weer mee de wijk in ga.
Okay, nou zie maar.
Maar daarnaast wil je nog iets anders kwijt, toch?
Ja, omdat het gaat een beetje over de vorm van het programma. Want het heeft een beetje toch nog de vorm van lockdown, omdat ik me daar heel fijn eigenlijk bij voelde. Dus ik ga nu kijken waar het heen gaat. En dat kunnen jullie dan met mij samen gaan ontdekken.
Dus ik hou deze vorm aan, omdat die me nu eigenlijk heel fijn past. En ik heb weer 2 verhalen van jullie die ingebeld zijn rond het thema een beetje dom. Het nummer waarbij je je eigen verhaal zou kunnen inbellen geef ik helemaal aan het einde. Maar dit is het verhaal van Frans en zijn bus.
Ja, wanneer was het WK in Zuid-Afrika? Was dat 2010?
Ja.
2010.
Ja. Het was 2010 en dit ging eraan vooraf.
Mijn vrouw en ik, José, hebben eigenlijk al jarenlang een droom dat wij een camper hebben.
Maar ja, die droom wilden ze werkelijkheid maken. En dus gingen ze kijken op internet.
En daar troffen wij ineens een oude DAF-bus, zo'n bus die vroeger door de straat reed met de bibliotheek erin. Dat ken je misschien van vroeger, vroeger reed de bibliotheek, die kwam naar je toe. En dan ging met zo'n puff ging die deur open, zo pss, en dan stap je naar binnen. En dan, in mijn geval was daar een hele lieve bibliotheekjuf die wist wat voor boeken ik leuk vond. En nou, dat is een hele dierbare herinnering. En precies die DAF-bus, in die kleuren, die stond te koop op Marktplaats.
Ja, en die werd verkocht door ene Jan. Dus zij maken een afspraak en gaan naar hem toe.
We kwamen bij een of andere loods in Amsterdam-Noord. En daar stond die bus in, ja, een beetje achterin verscholen tussen allerlei andere dingen. Een hele aardige man, aan dat oudere heer. Niet zo'n typische chageraar. Die begon meteen van ja, ik ben hem aan het opknappen. En hij moet nog een beetje af. Maar ik heb hem jarenlang gebruikt voor mijn kinderen. En nou, hij had een heel verhaal eromheen.
Ja, oké. Okay. Maar wat dachten Frans en José toen ze de bus zagen?
Hij is wel heel erg groot. Maar dat snoetje, joh. Het is zo'n leuk snoetje.
Ja, een leuk snoetje, Frans. Maar hij was dus heel erg groot. Hij was zo groot dat je er een groot rijbewijs voor nodig had, toch?
Ja, maar dat zijn van die prozaïsche, triviale details waar je niet over na wilt denken, joh. Als je in oog staat met zo'n DAF-bus, dan denk je dat groot rijbewijs heb ik eigenlijk al.
Ja, en als je het groot rijbewijs al min of meer hebt, dan rest maar één vraag.
Nou, wat moest je ervoor hebben? Ja, 10.000 euro. En geen cent minder. Ik was ook niet over te onderhandelen. Dat was die waard.
Frans en José rijden naar huis.
en keren daar alle potjes om en kijken of ze die 10.000 euro bijeen kunnen krijgen.
Nou, eind van de middag hebben we tegen hem gezegd, we doen het. En wij dachten, joh, weet je, dat zien we helemaal voor ons. We gaan op vrijdagmiddag met de kinderen, dan rijden we naar Noord-Holland in of naar het Groene Hart. En dan klappen we daar de picknicktafels uit en dan wordt het allemaal heel leuk in die bus. Nou, dat zagen we helemaal voor ons.
De droom was min of meer al waarheid geworden. Al moesten ze wel nog even de bus halen. Dus Frans ging naar Amsterdam-Noord. En Jan moest die bus naar Haarlem rijden, waar Frans en José wonen. Want ja, Jan had een groot rijbewijs, maar Frans nog niet. Dus ze stappen in en ze gaan rijden.
Het was een takkenherrie, echt een klerenherrie in die bus. Want je zit bovenop de motor. De bus is niet gemaakt om lange ritten mee te maken. En ik zag eigenlijk ook voor het eerst hoe ongelooflijk groot het wielen waren. En ik weet nog dat ik dacht, oh, als je die banden moet vervangen, dan vind je die überhaupt en hoe duur zijn die dan? Nou goed, Jan was alleraardigst en kletste 100 uit over wat hij allemaal met die bus had gedaan en hoe je hem nog zou kunnen afmaken en nou, niks aan de hand. En hij parkeerde de bus hier voor de deur. Ja, wij wonen in een alleraardig straatje in Haarlem-Noord waar je een gewone auto prima voor de deur kwijt kan, maar een DAF-bibliotheekbus van 10 meter, 12 meter lang. Dat kan niet op een gewone parkeerplaats, hè?
Maar hij stond in de straat.
Ja, het ding stond er. En ik was nog een beetje in de wolken. Van, oh, dat lieve snoetje. En god, wat hebben we nou toch? En die deur gaat met zo'n mooie pssst open. En de bibliotheekjuf van vroeger, die zat er ook nog een beetje in. Dus ja, ik was nog enigszins van, nou, die komt wel goed. En toen kwam José met de fiets de straat ingereden. En die zag van een afstandje een immense, geweldige roestbruine DAF-bus bij ons voor de deur staan. En had toen pas door wat voor een apparaat dat is. Dus die schrok echt. En eigenlijk binnen de 100 meter die ze nog moest afleggen op de fiets, had zij al gedacht van, we hebben een totaal verkeerde beslissing genomen. Hij moet weg.
Ze pakken hun telefoon en bellen Jan weer met de vraag of hij de bus misschien wil terugkopen.
Nou ja, je raadt het al. Jan die dacht, mooi, 10.000 piek, een bus die half af is. Het is hun probleem. Dus veel succes ermee. En als je er van af wil, ik heb hem ook zo verkocht. Dus ja, dan zullen jullie er vast ook wel zo van afkomen. Want de mensen stonden ervoor in de rij.
Ze zetten de bus op Marktplaats en mogen hem bij een achterbuurman op zijn oprijlaantje naast het huis parkeren. Maar niet langer dan 3 weken, want ja, de bus is heel erg groot.
En ik vroeg net van wanneer was het WK in Zuid-Afrika. Want het leuke aan deze bus was ook dat hij een enorme scheepshoorn had. Zo'n vuvuzela, maar dan op turboformaat. Deze vriend had ook een hele grote tv. Dus wij gingen regelmatig bij hun naar wedstrijden kijken van het WK. En als dan Nederland het doelpunt scoorde, dan liepen we die bus in, dan zetten we het contact aan en dan bliezen wij op die hoorn. Maar die deed het goed hoor, die toeter. Onze kinderen vonden het natuurlijk geweldig.
Maar hoe stond het met de verkoop?
Nou, advertentie werd nauwelijks bekeken. Als je al eens gebeld werd of een berichtje kreeg en je noemde de prijs, dan werd daar hartelijk om gelachen.
En de tijd kroop voorbij. De 3 weken dat hij op de oprijlaan bij de buurman mocht staan, waren bijna voorbij.
Op de allerlaatste dag werden we gebeld door Jürgen uit Duitsland. Of die bus er nog was, ja, die was er nog. En hij was precies wat hij zocht. En of die nu nog langs kon komen. Nou ja, het was zeg maar vrijdagmiddag. Nou ja, dat kan. Ja, ik ben er in 3 uur. Hij leek echt zoiets te hebben van, ja, als ik nou niet opschiet, dan is hij dadelijk weg.
Dus Jürgen stapt in de trein en?
Hij was er om 6:15. En hij startte die motor. Hij heeft een stukje in gereden. Hij had kennelijk wel zijn groot rijbewijs. En hij zei, ik koop hem. Wil je ervoor hebben? Nou ja, 10.000 euro willen we ervoor hebben, Jürgen. Waarop hij zei, nou ja, mag ik hem voor 9 meenemen? Ik denk dat je wel raadt dat wij toen hebben gezegd, nou, weet je, vooruit. Dus Zullen we zeggen dat we... Hoeveel doelpunten zal Nederland gescoord hebben in dat toernooi?
Weet ik niet, ja.
20 zijn geweest?
Nee, 20 is te veel, denk ik. 20 is te veel. Ik denk 10 of zo.
Nou, dan hebben we voor 100 euro per doelpunt hebben we ontzettend veel lol gehad.
Dus het enige wat je eruit hebt gehaald is de toeter, zou maar zeggen.
Nou, nee, ik heb er meer uitgehaald. Want nog vaker hebben José en ik wel eens zoiets dat je in een opwelling of een bevlieging vooral de charmes van een situatie of een object voor je ziet. En dan kijken we elkaar aan en dan zeggen we DAF dus. En dan weten wij, dan weten we genoeg. Ja.
Hoor je mij nu?
Ja, nu hoor ik je. Ja.
Oh, ik hoor jou heel goed.
Ja, ik jou nu ook.
Hallo, ik ben Chris.
Hi, ik ben Marion.
Dit is Marion en Marion wilde vroeger piloot worden. En dat was vanaf?
Nou, dat wilde ik al vanaf heel jong. Ik denk vanaf dat ik 7 of 8 was. Toen kwam er een jongetje bij ons in de klas en zijn moeder die werkte bij KLM als stewardess. En dat vond ik helemaal fantastisch, want die had ik altijd de mooiste verhalen. En eigenlijk sindsdien wilde ik heel graag piloot worden. En op mijn 15e ben ik gaan zweefvliegen. En ja, toen wist ik het zeker. Toen wilde ik gewoon de commerciële luchtvaart in.
Dat lijkt me nou nog eens een keer een heel duidelijk doel voor een puber. Hoe reageerden eigenlijk de leraren op school op deze duidelijke ambitie?
Ja, dat ik niet heel sterk was in wiskunde. En nou, dat meisjes geen piloot werden.
Dit alles weerhield Marion er gelukkig niet van haar droom te blijven najagen. En ze ging in 2008 een vliegopleiding doen.
En een deel daarvan wordt gedaan in Amerika, omdat dat goedkoper is.
In het kort komt het erop neer dat ze in Arizona ging wonen op een campus met andere studenten om zoveel mogelijk te kunnen vliegen. En hoe was dat?
Het was zwaar, omdat je zit intern. En het enige wat je doet is naar school gaan, lessen volgen. En dan studeren voor je examens. En dat is pittig. En ik vond het in het begin heel leuk dat er natuurlijk van het merendeel is jongens, of ik denk 90%. Maar het is soms in die zin lastig dat je veel aandacht krijgt en dat je al snel populair bent. En dat was ik eigenlijk niet zo gewend, want ik ben niet iemand die altijd heel populair was. Je kan je niet echt je vrouwendingen delen. Je moet je een beetje opboksen tegen al die mannen.
En in die mannenwereld is het ook gewoon heel hard studeren en vliegen.
En er werd zo nu dan ook wel eens een feestje gegeven.
Ja, want dit verhaal gaat eigenlijk over iets wat gebeurde op zo'n avond dat er een feestje werd gegeven. Marion.
Nou, het feestje begon. En dat was heel erg leuk. Er werden natuurlijk allemaal spelletjes gedaan en mensen in het zwembad gegooid. Dat is ook een beetje traditie daar als je met je uniform bij het zwembad kwam. Nou, dat was een heel leuk feestje. En op een gegeven moment ging ik naar mijn kamer om alcohol te halen. En mijn kamer was soort van gekaapt door wat mensen, wat ik niet heel leuk vond. En toen dacht ik ga die alcohol hier weghalen voordat ze het allemaal opdrinken. Dus ik bracht dat naar de kamer van een jongen uit mijn klas, die ik ook wel leuk vond.
Leuk vond? Nou, je was gewoon in hem geïnteresseerd.
Ik was in hem geïnteresseerd. Iets meer dan dat, denk ik wel. En dat wist hij ook wel, maar het was natuurlijk wel een enorme flirt. En er was nog een ander meisje die hij ook wel heel erg leuk vond.
Marion zet dus drank in de kamer van die jongen. En dan is het weer een tijdje later.
We waren lekker een feestje aan het vieren. En ik dacht, ik haal nog even een fles alcohol van zijn kamer. Toen zat hij met dat meisje op zijn kamer en hij wilde de deur niet open doen. En dat vond ik een beetje flauw, want we hadden een feestje en de alcohol lag daar. Andere jongens geprobeerd, nou, dat was niks. Inmiddels had ik natuurlijk redelijk wat gedronken. En ik dacht, ik ga een sigaretje roken.
En dus loopt ze naar buiten, want dat moest toen ook al in Amerika, buiten roken. En daar stond ze.
En ik voelde me een beetje verdrietig en alleen. En op de achtergrond hoorde ik het feestje. En dan kwamen mensen langs van, hey, kom terug naar het feestje. Maar ik dacht, ik blijf er nog even zitten. En op een gegeven moment was ik zo boos dat het gewoon echt letterlijk zwart voor mijn ogen werd. En ik heb dus in mijn woede heb ik een asbak door zijn raam heen gegooid.
Een raam? Asbak er doorheen? Klein deukje misschien erin?
Dan denk je, nou ja, goed, een raam. Asbak er doorheen, een klein deukje misschien erin. Maar het feit wil dat het niet een klein tafelasbakje was, maar het was eigenlijk een bloempot van, ik denk, 40 centimeter doorsnee, gevuld met grind. En hoe ik het gedaan heb, weet ik niet, want dat raam was ongeveer 1,5 meter van de grond. Maar ik heb dus in al mijn woede heb ik die asbak door zijn raam heen gegooid. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan, de deur op slot gedaan. En een vriend ge-sms'd dat of hij wilde komen praten, een andere jongen uit die klas. En ik heb het verhaal verteld en toen zei ik, ja, je moet het gewoon stilhouden.
En stilhouden betekent dat ze het maar aan een paar mensen vertelt. En ook die avond nog aan de jongen op wie ze verliefd was.
Die was ontzettend boos. Die vond het echt een doodsbedreiging, omdat het een groot raam was en glasscherven die overal lagen. En die enorme asbak die natuurlijk daar in zijn kamer lag.
Maar goed, ook hij besloot om het incident stil te houden. En toen ging alles gewoon verder.
Ja, nou, het was de volgende dag en ik was vrij. Het was natuurlijk allemaal ellendig en er kwamen mensen dat raam repareren. En ik probeerde allemaal een beetje op de achtergrond en te zeggen, oh ja, heel vreemd dat het gebeurd is. En toen, 2 dagen daarna, hingen er overal briefjes dat degene die het gedaan had zich moest melden bij de schoolleiding. Want anders dan werd iedereen aan de grond gezet, dus mocht niemand meer vliegen.
Toen wist ze, ik moet het gaan vertellen.
Ja, toen ben ik schoorvoetend naar de schoolleiding gegaan.
En dat zijn 3 mensen in een kamertje.
En ik moest daar even buiten wachten op een bankje. Dan hoorde je wel een beetje stevige gesprekken in de kamer waar ik ook moest zijn. Van mensen die misschien iets verkeerd hadden gedaan of waar het niet goed mee ging met de opleiding. En ik zat er echt te huilen, want ik dacht, ja, dit is gewoon het einde van mijn carrière. Hier heb ik mijn hele leven voor gewerkt. Dit wil ik zo graag. Hoe heb ik zo dom kunnen zijn? Ja, en toen moest ik naar binnen. En toen zat ik daar voor 3 mensen. Die zeiden van, nou, wat kom je hier doen? Ik zei, ja, ik weet wie dat raam kapot heeft gemaakt. Toen zeiden ze, oh, dat is goed. En Marion, echt supergoed dat je komt. En we weten dat je onwijs goede leerling bent. Maar je moet niet mensen verklikken omdat je heel graag wil vliegen. Toen zei ik, nou, dat doe ik ook niet, want ik ben het zelf geweest. En ze keken elkaar aan, toen keken ze mij aan. En ze moesten alle 3 zo hard lachen, dat ik dacht van, wat is dit nou?
Het hoofd van de opleiding keek haar aan en zei,
hoe heb jij in hemelsnaam die asbak kunnen optillen en zo hoog door het raam kunnen gooien? Ik zei, om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Toen zei ze, je mag zelf ook best wel een beetje lachen, want het is best wel grappig, ondanks alles. Dus ik zei, oh, maar word ik nu niet van school gestuurd? Toen zei ze, nee, hier word je niet van school gestuurd. Toen zei ik, oh, maar krijg ik dan een aantekening, zodat ik nooit meer een baan vind? Toen zei ze, nee, joh, doe niet zo gek. Maar ze zei, je moet wel de schade vergoeden. En ze zei, ik wil wel, voordat je hier de deur uitloopt, vertelt waarom je het gedaan hebt. En toen moest ik natuurlijk vertellen dat ik een oogje had op die jongen. En dat ik een beetje boos was geworden onder invloed van alcohol. En dat het toen zwart voor mijn ogen werd. En zij moest er ontzettend om lachen. En ze snapte het helemaal. En ze zei, ik weet als geen ander dat het niet makkelijk is als een vrouw in een mannenwereld. En dat het soms, dat je dan als je verliefd bent soms rare dingen doet. En toen zei ik, ja, dat klopt wel, maar dat is natuurlijk niet handig. En toen zei ze, nee, vanaf nu mag je ook niet, of raad ik je aan om niet meer alcohol hier te drinken. En gewoon voor de rest lekker te vliegen. En je moet het raam vergoeden. En dan kun je weer lekker verder gaan met je opleiding.
En dat heeft ze gedaan. Ze heeft de opleiding afgerond en is piloot geworden op een 737. En wat betreft de liefde, dat is ook helemaal goed gekomen. Want uiteindelijk heeft ze hier in Nederland een piloot ontmoet. En sinds een jaar hebben ze een kindje. Dit was aflevering 31 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door De Kleine Comedie. Trakteer jezelf of een ander op een Amsterdams avondje theater en ga naar dekleinecomedie.nl. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. En heb je zelf nog een verhaal rond het thema een beetje dom? Dan kun je 3 woorden doorbellen naar het nummer 084-8371-282. Tot volgende week. Blijf even luisteren.
Ik heb altijd geroepen, ook omdat ik natuurlijk piloot wilde worden en wilde laten zien dat ik dat kon. Ik ga nooit mijn carrière opgeven voor kinderen. En daar ben ik niet voor gemaakt. En dat eigenlijk toen ik vlak voordat ik hem ontmoette, was dat nog steeds zo. En toen ik hem zag, dacht ik, dit is de man van mijn kinderen.
Maar dat schoot.
Dat dacht ik echt zo. Zo duidelijk, en, ja.
Maar dat was eigenlijk een hele, misschien op een bepaalde manier, een hele ongewenste gedachte.
Ja, eigenlijk wel, ja. Daarom vloog het me ook een beetje aan. Maar eigenlijk was het ook heel, heel mooi. En natuurlijk zei ik niet, ja, volgens nee, ik zeg natuurlijk dat niet tegen hem. Maar ongeveer op onze eerste date heb ik gezegd, ja, ik heb dus een soort van visioen gehad dat jij de man van mijn kinderen wordt. En hij is niet weggelopen.